Welkom, hartelijk welkom. Een klein groepje. Ik zal eens even kijken of mijn tablet ook nog aan wil. Ja. Voordat ik ga starten wil ik eerst openen met een gebed. Vader God, ik dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u met ons bent. En dank u wel dat we een nieuwe fase in kunnen gaan. Op persoonlijk gebied, maar ook in relatiegebied. Het thema maand is eenheid. En zo bid ik, Vader God, dat we vanaf vandaag ook groeien. Vanaf deze zondag ook groeien in eenheid met elkaar. In één lichaam. Want we kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig, zoals in Timotheus staat, om het vuur brandende te houden. Help ons ook dat wanneer we inderdaad een zere plek ervaren deze zondag. Opdat we die... Ja, als het ware kunnen omarmen, zodat het oude voor het nieuwe ingewisseld kan worden. In Jezus' naam. Amen. En amen. Ongeveer een paar jaar geleden, nou niet ongeveer, precies 7 jaar geleden, of 8 eigenlijk hè, inmiddels, raakte Stephanie zwanger van Esmee. Ze raakte in verwachting. En in die tijd, ik werkte eigenlijk nog niet zo heel lang voor mezelf, hadden we het niet zo heel erg breed. We konden alles gewoon betalen hoor, niks mis mee. Alleen we hadden niet een heel breed budget. En toen zij zwanger raakte, wist ik tegelijkertijd, hey, er gaat een nieuwe fase in. Er gaat iets compleet nieuws gebeuren in ons leven. Ons allereerste kindje, dat is een gigantisch verschil. Je moet een kinderkamer gaan doen. En ik was een kei in klussen, nog helemaal niet. Gelukkig had ik een handige schoonvader. Maar je moet luiers gaan kopen, je moet naar de vloskundige toe. En allemaal dingen die allemaal nieuw zijn. En ik wist gewoon, hey, ik ga in een hele nieuwe fase samen met Stephanie. We gaan iets heel nieuws beleven. En ik wist ook tegelijkertijd dat er iets is in het oude van mij dat ik moest gaan inleveren om in deze nieuwe fase te komen. En dit is zomaar een voorbeeld, maar mijn grootste hobby was windsurfen. Windsurfen, dat was echt mijn lust in mijn leven. Het nadeel is dat je in deze buurt, zou je naar het eiland van Mauri kunnen. Daar heb je nog een beetje water. Maar als je een beetje fanatieker bent, dan wil je steeds meer en steeds groter open water hebben. Dus wat deed ik dan? Ik reed dan naar Oostvoorne. Dat was een beetje mijn homespot. Daar vond ik het echt fantastisch. Dat was groot, zout water. En het zat ook tegen de zee aan, een meer uit de zee. En... daar was ik gewoon de hele dag mee bezig. En het kostte best wel veel geld ook. Je moet erheen reizen, spulletjes kosten veel geld. Maar ik wist gewoon, om die kinderkamer te realiseren, om alles te kunnen doen, moest ik eigenlijk mijn hobby gaan opgeven om voor mijn dochter te gaan zorgen. En dat heb ik gedaan. Was het fijn? Nee, het was niet fijn. In eerste instantie had ik zoiets van, ja, maar ik ga nu dus een hobby opgeven. Ja, tuurlijk, logisch, het staat in niets van elkaar, maar toch doet dat even zeer. Toch heb je het oude moet je opgeven om in het nieuwe te stappen. Nu achteraf denk ik, ja, dat is maar zo'n dingetje natuurlijk, het stelt niet eens wat voor. Maar die tijd had ik zoiets van, hey, dat doet wel even zeer. En eigenlijk is mijn vraag aan jou, en ik ga het sterker nog, er stond hier een microfoon. Dat is leuk, een klein beetje interactie. Heb jij wel eens iets moeten... inleveren of iets moeten, het oude weg moeten doen om het nieuwe in te stappen. Wie zou ik eens mogen vragen? Kan ik gewoon lopen vrij met de mic? Ja? Harry, ik ga Harry gelijk vragen. Hij staat aan, hè? Zo.
Ja, als ik terugkijk, dan denk ik...
Doet het niet.
Oh, jawel. Ik ging van 9:00 af tot 6:30 was ik op voetbalveld.
Oh ja.
En ik liet mijn vrouw en mijn kinderen thuis. En ik was op mijn manier aan het genieten. En dat heb ik op moeten geven. En daar ben ik blij om.
Ja, dus jij hebt eigenlijk je oude levenswand ingeruild voor dat die zondag thuis is, of niet? Nee, het is als een werker, hè? Wie zou ik nog meer mogen vragen? Mag ik jou eens vragen? Niks? Heb je nou nooit nieuwe schoenen? Je schoenen?
Ja, sowieso.
Ja?
Oude schoenen weg en dan weer nieuwe. Maar dat vind ik niet zo'n probleem om de oude weg te gooien.
Ik vind oude lekker te zitten. Ja. Jij niet. Iemand anders? Zou ik nog iemand mogen vragen? Is heel enthousiast. Ja?
Ik werkte altijd 5 dagen. En toen kwamen er 2 kinderen. Ja, maar kun je om lachen? Toen hebben we overlegd dat ik 3 dagen ging werken. Alleen dat serieus, aan het begin vond ik dat echt heel lastig. Heb ik echt de tijd wel last van gehad. Dat je denkt, ja, ik ben gewoon gewend om 5 dagen te werken. Om leuk geld te verdienen. En dan ga je terug naar 3 dagen. En 2 dagen zit je thuis te koekeloeren met 2 kinderen.
Ja.
Nu na 2 jaar ben ik er helemaal aan gewend. Maar dat was aan het begin, vond ik dat wel... Vond ik wel echt lastig inderdaad. Ja, dat was echt een wending.
Mooi. En uiteindelijk is het ook beter voor je gezin?
Uiteindelijk is het allemaal beter en heb ik het ongelooflijk naar mijn zin zo.
Ja.
Alleen dat was het eerste half jaar tot een jaar. Is dat echt wel
pittig.
Apart geweest, ja. Dat je dat inlevert.
Nou, mooi. Mooi. Iemand anders nog? Echt? Nog iemand?
Ja, wij zijn ook naar Tiel verhuisd in 2016. En ik weet dat ik dat ook best wel lastig vond. Dat we woonden in Ede en dat we daar achter moesten laten. En we hadden een leuke kerk, we hadden een leuke kring en leuke vrienden daar. Maar we hebben het toen achter ons gelaten en daar hebben we ook best wel heimwee van gehad in het eerste jaar. Maar ja, dat ook.
Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld ook. Dat je daadwerkelijk je oude plek achter je laat en een nieuwe plek ingaat. En dan kom je in Tiel. Mooi. Maar tof. Super gaaf. Even kijken hoor. De titel van mijn boodschap laat eigenlijk wel een beetje zien wat het doel is van deze dag. Van deze ochtend. Het doel van de spreekbeurt is dat we iets vanuit het oude, een gewoonte, dingen die je hebt meegemaakt, negatieve dingen, kunt achterlaten en het nieuwe daadwerkelijk in kan stappen. En dat klinkt altijd heel makkelijk, maar soms heeft dat best wel eventjes wat nodig. Soms heeft dat wat wilskracht nodig, of heeft dat een traan nodig, of heeft dat, ja, dat doet dat gewoon zeer van binnen. Het voorbeeld wat ik noemde, dat is natuurlijk een vrij makkelijk dingetje. Hè? Een kindje voor wat spulletjes. Ja, dat is niet eens te vergelijken. Als het ware, of andersom moet ik het zeggen. En als we in de Bijbel kijken, en dat vind ik vaak het nadeel ook van de Bijbel. Eigenlijk zijn er alleen maar voorbeelden. De mannen in de Bijbel, dat zijn, en trouwens ook de vrouwen, dat zijn vaak personages die hebben wel wat bereikt. Die hebben wel, zo, dat is gewoon gigantisch. Die hebben oorlogen overwonnen. Die hebben God gezien. Diegene wordt dan weer de aartsvader genoemd. Maar mijn vraag is eigenlijk, hebben zij ook gefaald? Zijn hun misschien wel net zoals wij? Hebben zij misschien net als wij ook gewoon pieken en dalen? Want laten we wel zijn, iedereen gaat door pieken en dalen heen. En als ik kijk naar David, ik heb er zomaar wat opgeschreven. Koning David, hij wordt een man naar Gods hart genoemd. Maar toch heeft hij ook gefaald. Toch is hij diegene die vreemd ging met de buurvrouw. En daarna nog eens een keer de man liet vermoorden. Apart hè? Wat een dal waar hij doorheen ging. Wat dacht je van Mozes? Mozes die eigenlijk zo opvliegerig was, of niet aan kon zien, dat hij eigenlijk met zijn blote handen iemand vermoordde. Mozes. En dan in datzelfde tijdperk krijgt hij ook nog de opdracht van de eeuw van God. Om de mensen te bevrijden uit Egypte. En daar heeft hij ook nog commentaar op. Zo van, weet je, God, dat kan ik echt niet. Maar later is hij wel degene die daadwerkelijk Gods aangezicht ziet. Of niet ziet, of wel ziet. Het is een beetje, in ieder geval heel bijzonder, dicht bij God komt. Wat dacht je van Jacob? Een van de aartsvaders wordt hij ook genoemd. Die speelt met zijn moeder onder 1 hoedje. Gaat een verkleedpartijtje aan. En gaat naar zijn vader om de zegen van Esau, die eigenlijk zijn oudere broer zou krijgen, te stelen. Jacob hebben we het over. Of Petrus. Ik heb zomaar wat voorbeelden. Petrus, waarbij Jezus zegt tegen Petrus. Hey Petrus, jij bent de rots. Op jou bouw ik mijn kerk. Nou, als Jezus dat tegen je zegt, Als Harry dat nou eens tegen mij zou zeggen, denk ik ook van, nee. Ja, dan voel je dat ik loop gelijk naast mijn schoenen. Dat gaat echt niet goed. Maar Petrus hoorde dat dus ook. Maar eigenlijk kon hij dat ook niet aan. Want wat deed Petrus? Hij kon het wel aan, hoor, trouwens. Dat klopt niet wat ik zeg. Maar wat deed Petrus? Petrus die zei, ja, maar Jezus, ik zal u nooit verraden. Nooit. Nee, doe ik niet. Echt, ik weet het zeker. Ik faal daar niet in. Nou, hoe vaak deed Petrus Jezus verraden? Iedereen in de Bijbel kijken. 3 keer, hè? Of de verloren zoon, het laatste voorbeeld wat ik noem. De verloren zoon, een persoon die misschien heel herkenbaar is voor ons. Of de verloren dochter, zou je het ook kunnen noemen. Maar in dit geval, in de Bijbel, is het de verloren zoon. Een jonge man die eigenlijk het prima heeft. Een goed leven. Een leven heeft dat gewoon ja, zijn gangetje gaat. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn vader, hey pa, ik heb het gezien. Buiten dit, ik denk dat ik het beter kan. Ik wil uitvliegen. Weet je wat? Doe mij de erfenis maar. Met andere woorden zegt hij eigenlijk van, hey pa, kun je niet nu al doodgaan zodat ik de erfenis binnen kan stappen? Met andere woorden, wenst hij zijn vader dood. Gaat een leven leiden, de meesten van ons kennen het verhaal, gaat een leven leiden dat niet heel positief eindigt. Hij eindigt tussen de varkens, dat hij de peulen van de varkens eet. Hij faalde enorm. Het mooie is dat hij wel weer mocht terugkeren. Hij keerde weer terug. En zo zie je dat met al deze mannen. Al deze helden hebben allemaal 2 dingen gemeen. Het eerste is dat ze allemaal, de verloren zoon, Petrus, Jacob, Mozes, David, allemaal faalden ze. Allemaal waren ze, hebben ze een keer gefaald op een gebied. Allemaal verschillende gebieden. Maar allemaal hebben ze ook het oude weggedaan voor het nieuwe. Stuk voor stuk hebben ze ergens tegen zichzelf moeten zeggen, hebben ze iets moeten doen om het oude los te laten en het nieuwe binnen te gaan. Voor sommigen was dat een proces van jaren. Voor sommigen hadden het nodig om jaren door de woestijn te wandelen om te beseffen dat God, of om te beseffen eigenlijk dat ja, de oude levenswandel los te laten om in een nieuwe levenswandel te gaan wandelen. Wat apart, hè? Dat soms zo een enorme uitdaging kan zijn om iets wat je zo graag vasthoudt, of eigenlijk iets wat een ander jou heeft aangedaan, een trauma of een ziekte of een afwijzing die een ander jou gegeven heeft, dat die zo lang aan je kan kleven dat je daar gewoon mee vergroeid bent, dat je daar gewoon mee wil wandelen. Of wil, eigenlijk helemaal niet wil, maar het bepaalt wel je leven. En ik wil 3 punten gaan doorlopen die jou helpen om het oude in te wisselen voor het nieuwe. Nou zijn sommige dingen, en dat is het mooie met God. Soms dan, als je, ik weet nog, helemaal in het begin voor mij, dan mijn oude levenswandel. En dat bedoel ik mee van, ik leefde zonder God en ik ging met God leven. Dat was voor mij zo'n wereld van verschil. Dat was zo'n klap, het was bam, in 1 keer voor mij. Ik ontving in 1 keer die rust. In 1 keer genezing. In 1 keer was het er. Maar dat is niet altijd zo. Soms, in het begin dacht ik dat wel. Ik dacht van, ja, maar iedereen maakt hetzelfde mee als ik. En toen had ik mijn vrouw. En zij werd als het ware een beetje uitgepeld elke keer. Als een ui, zo zeg je dat toch wel eens? Ja, als een ui die veel laagjes heeft. En dat is een beetje het dingetje van mij, als het dan bij mij overkomt, dan denk ik, oh, maar bij iedereen is hetzelfde. Maar dat is natuurlijk niet zo. Iedereen ervaart dat anders. Het eerste punt is het shirt. Jij als persoon maakt gewoon veel dingen mee. Zowel goede als slechte dingen. En dat vormt je, dat maakt je wie je bent. Je bent misschien nu, als het ware, en ik zit natuurlijk in het groen, in de bomen, als een boom. Een boom. En als je wel eens naar een boom, als je door het bos heen loopt, het Zoelense bos bijvoorbeeld, dan kijk je wel eens naar zo'n boom en dan denk je, hé, er zit een groot gat in. Of er zitten ongezonde plekken in, of er zit dood hout in. Niemand kijkt naar bomen, hè? Nee, dat dacht ik al. Nou, ik wel. Harry ook, denk ik. Harry ook. Maar ben je als een boom met gebreken. En dat kan het gevolg zijn van dingen die jou zijn aangedaan. Mensen die jou gekwetst hebben. Mensen die jou pijn hebben gedaan. Dan ben je als het ware als een boom met dood hout. Je bent zo eenmaal geworden. Je kunt er niks aan doen. Toen ik mijn vader vroegtijdig, toen hij overleed. Ja, dat doet wat met je. Dan krijg je wel een gebrek. En die heb ik toen ook gekregen. Ik was niet te handelen. En sommige dingen kun je gewoon niks aan doen. Sommige dingen hou je vast. Doe je misschien jezelf wel aan. En dat kleeft als het ware als een shirt dat aan je vastzit. Ik wilde eigenlijk meerdere shirts aandoen met teksten erop, maar ik ben er niet aan toegekomen. Maar de dingen die je meemaakt, dat kan zijn dat als het ware als een shirt die je aangetrokken krijgt, bijvoorbeeld een shirt van afwijzing. En als ik naar mijn moeder kijk, mijn moeder die werd geboren uit een gezin van 6? Ja, zoiets. 6 geloof ik. Uit een gezin van 6. Dat hoor ik echt te weten, hè? Ellen die zit te lachen, want dat kan echt niet. Sorry. Maar die kwam uit een gezin van 6. En mijn moeder heeft eigenlijk heel veel te kampen gehad met een gevoel van afwijzing en bevestiging te moeten halen. Bevestiging te moeten krijgen. Van, hé, maar doe ik dit wel goed? Heb ik het goed gedaan? Wat denk jij? Heb ik het goed gedaan? Het is niet dat erg is om te vragen, maar daar had ze wel een dingetje mee. Totdat ze erachter kwam dat haar moeder eigenlijk in de moederschoot haar niet eens wilde toen ze zwanger was. Ze wilde zelfs abortus doen. Met de geboorte zei mijn oma, die zei over mijn moeder, zo van, ja, maar ik wil dit kind eigenlijk niet. Nou, dan word je dus geboren met een enorme afwijzing. Vanaf ja, het moment dat je eigenlijk niet eens, je zit nog in de buik. Kun je niks meer doen, maar dat is als een shirt dat aan je gekleefd zit. Of depressie, zonde. Ik noem even gewoon ook weer wat dingetjes, ziekte. En wat dacht je van onvergevingsgezindheid? Diegene die jou wat aan heeft gedaan, daar kan je boos op worden. En soms kan je daar zo boos op worden, dat je denkt van, hé, maar diegene die kan ik nooit vergeven. Soms denken wij wel eens dat vergeven betekent automatisch vergeten. Maar dat is het natuurlijk niet zo. Zeker als er hele heftige dingen zijn gebeurd, dan verwacht God niet dat je ze vergeet. Nee. Maar wel dat je de situatie kan vergeven. Want zolang jij, als het ware, die onvergevingsgezindheid toelaat, diegene niet vergeeft, maak je nog steeds een connectie met diegene. Maar wanneer jij iemand vergeeft, dan komt die connectie vrij. Het tweede punt is trek het shirt uit. Dat had je kunnen weten natuurlijk. Je hebt door je leven lang allemaal shirts aangetrokken, gekregen of zelf aangetrokken. Van misschien wel punten die ik heb genoemd. Maar samen met God kunnen die shirts natuurlijk uit. Samen met Jezus door het offer. Normaal, oh, er staat wel een kruis. Het kruis. Normaal stond daar hier zo'n kruis natuurlijk. Die staat al een tijdje niet meer, hè? Dat houten kruis. Ja, dat kruis is ook goed. Hij is gelukkig leeg. Maar Jezus die aan het kruis ging, om al onze zonden, al onze misstappen, al die shirts die aan jou kleven vanuit het verleden, van de dingen die zijn gebeurd, de ziekte, de depressie, de pijn, de moeites, de slechte jeugd, alle dingen, zodat hij dat op zich kan nemen en de goedheid van Jezus, als het ware, op jou kan doen. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Het evangelie is heel simpel. En soms is dit gedeelte is een proces waar je eigenlijk instapt. Dan kun je niet zeggen van, hé, oké, is goed, dat is het. Nee, soms moet je over de lijn stappen om een proces in te gaan. Maar soms is het proces wel zo snel dat je direct eigenlijk bevrijding ontvangt, bevrijding ervaart. Maar dan zijn er van die slimmerikken onder ons, en ik denk voornamelijk online hoop ik, die nu denken zo van, ja maar, is allemaal leuk, maar ik vind het wel best. Ik vind het wel best zo. Nou heb ik 2 touwen meegenomen. Ja, dit is goed. Ik moest even kijken of ik het goed had. Ik ga deze even tactisch wegleggen. Dan heb ik 2 touwen nodig. Wat nou als je eigenlijk het oude niet wilt inwisselen voor het nieuwe. En ik, nou kunnen de mensen, denk ik, wil jij even hierop gaan staan? Want ik denk dat ik hem omtrek anders. Zo. Nee, dat denk ik niet. Stel nou dat je kiest om, en dat is ieder vrij, om het oude daadwerkelijk niet in te gaan wisselen voor het nieuwe. Om niet een nieuwe fase binnen te gaan. Bijvoorbeeld van vergeving. Dat zou een nieuwe fase zijn. Bijvoorbeeld voor een gebed om te genezen vanuit een afwijzing. Allemaal verschillende dingen. Dan ga je eigenlijk door het leven met twee, zie je, hij zit vrij strak, twee touwen. Je gaat door het leven, je onderneemt eens wat, je hebt ruimte in principe. Dit is een voorbeeld, hè? Ik hoop dat hij goed aankomt. Je beweegt nog eens wat. En dan op een gegeven moment wil je eigenlijk je volgende fase ingaan en dan merk je, hé, ik kom niet verder. Weet je wat, die kant, ik kom ook niet verder. Je wordt als het ware tegengehouden door die strengels van onvergevingsgezindheid. Of door die strengel van ziekte. Ik noem maar wat. Ik ga gauw weer in de camera staan. Dankjewel. En dat zijn allemaal dingen die je kunnen vasthouden. Het derde punt is stap het nieuwe binnen. Wanneer je als het ware een nieuwe fase bent binnengegaan. Wanneer je als het ware hebt gezegd, hey, weet je, ik heb geen zin meer om me te laten beperken. Ik heb ook wel mensen hoor, om me heen gehad die me echt gigantisch veel, mij en mijn gezin, hebben pijn gedaan. Maar op een gegeven moment ben je het gewoon zat. En dan wil je niet dat die mensen jou meer gaan beperken. Dan wil je niet meer dat die depressie als het ware, of niet eens als het ware, dat die depressie jouw leven meer gaat beheersen. Dan ben je het zat. En dan kan je ervoor kiezen om te zeggen, zeker niet het van mensen verwachten. Maar om naar God te gaan en te zeggen, God, ik wil het aan u overgeven. Ik wil het, deze situatie, deze moeite, ik merk gewoon dat het me beperkt. Wilt u deze touwen of deze shirt, wilt u die losmaken van mij? En dan ga je een nieuwe fase in en dat is stap het nieuwe binnen. En wanneer je dan dit hebt losgemaakt, dan sta je eigenlijk weer helemaal opnieuw op. Je bent schoongewassen, je bent opnieuw begonnen en je kijkt naar God. En God kijkt naar jou heel liefdevol. En dat deed hij ook al daarvoor, net zo liefdevol. En dan zegt hij, hey, maar zullen wij samen op weg? Zullen wij samen vanaf dit moment op weg gaan en zal ik je dan de dingen gaan leren? Zal ik je dan gaan leren om bijvoorbeeld het woord te lezen? Niet dat je dat niet nu al doet. Allemaal fanatieke woordenlezers, toch? Bijbellezers. Maar ik wil het je op een andere manier laten zien. En dan ben je als het ware als een jonge twijg. En Jesaja hoofdstuk 11, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, die spreekt erover. Dan is als het ware die grote boom omgehakt en dan is er een nieuwe twijg opgekomen. En wat heeft een nieuwe twijg nou nodig? Die heeft nou, één ding is heel belangrijk, is water, voeding. Goede grond, goede voeding heeft het nodig. Wanneer jij een nieuwe fase in bent gegaan, dan ben je nog wel kwetsbaar. Wanneer jij het oude hebt losgelaten en het nieuwe bent binnengegaan, dan ben je nog een moment vrij kwetsbaar en dan heb je water nodig. En water, dat staat eigenlijk voor het woord, de Bijbel. Dan heb je nodig om het woord te lezen en niet eens in je eentje, maar samen met elkaar. Dan heb je het nodig om dat in eenheid te doen. En weet je, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig in een tijd als corona, waarbij afstand, ja, dat is wel een dingetje aan het worden. We zijn er al een beetje aan gewend, hè? Geen handjes schudden. Het is een beetje raar als nou iemand ineens komt in de hand schudt. Hebben jullie dat ook wel eens gehad? Dan denk ik van, hoe dan? Dat is wel een beetje apart. We leven in een maatschappij die echt wel op afstand is. Waarbij je kwetsbare ik heel moeilijk kan laten zien. Want ja, we leven op afstand. Veel quarantaine gehad. En een van de dingen die je echt nodig hebt als je daadwerkelijk je oude ding, het oude gaat loslaten en het nieuwe binnengaat, is dat je elkaar nodig hebt. naast het woord, naast je gebed, hebben wij elkaar nodig. En het is een, ik zei net tegen Harry, ik heb een heel kort woord. Hij zei, ja, dat geeft toch niks. En toen ging ik later denken en doen en toen dacht ik, of niet, dat dacht ik niet. Ja, dat dacht ik wel. Zo van, hé, maar God, wat wilt u dan? Ja, leuk hè. En ik wil een kleine opdracht doen met elkaar. Eigenlijk wil ik de dienst straks afsluiten. En dan wil ik met elkaar iets meer tijd nemen na de dienst. Iets meer tijd nemen om elkaar twee vragen te gaan stellen. Het eerste is, wat moet of zou jij kunnen loslaten? Of wat heb jij losgelaten? En de tweede vraag is, wat je zou kunnen stellen aan diegene, is van hoe kan ik dan helpen? Want dat brengt eenheid. Timotheus die schrijft ook dat je elkaar moet aanvuren, want anders dooft het lampje. En ik zou dat eigenlijk eens willen uitdagen, omdat straks na de dienst een bakje koffie, ik weet niet of het een cakeje is, mag ik niet zeggen. Wel, Harry zit te kijken, die denkt geen cake. Maar om iemand aan te spreken die je niet zo vaak spreekt, die je niet zo vaak hebt gesproken, en te vragen, hé, wat zou jij eens moeten loslaten? Of wat heb jij losgelaten? Of welke fase zou jij in moeten gaan? En hoe kan ik jou helpen? Misschien met een gebed, misschien een keer een berichtje. Oh, misschien kan ik ook een keer voor je koken. Noem maar wat. Eten is altijd belangrijk, dat brengt je samen. Het eerste is je shirt. Je maakt veel dingen mee. Dingen als afwijzing, depressie, trauma's, onvergevingsgezindheid. En dat kan als een shirt aan je kleven. Het tweede is, trek het shirt uit. Elk shirt, elke aanklacht, alles wat we hebben meegemaakt, kan uitgetrokken worden door het bloed van Jezus. Door het offer van Jezus. Want anders hoefde hij ook niet aan het kruis. Hij deed dat voor de hele mensheid. En het mooie is, de Bijbel zegt, al was je de enige op aarde, dan zou Jezus nog steeds aan het kruis zijn gegaan. Zou hij nog steeds de dood hebben overwonnen. En het derde is, stap het nieuwe binnen. Je kunt opnieuw beginnen zonder al die aanklachten. Vanaf het moment dat je mag gaan, dat doet, dan mag je ook gaan laten leiden door Gods geest. Ga samenwerken. En vragen van, hé, God, wat wilt u dat ik vandaag ga doen? Welke kant zal ik vandaag opgaan? Wie zal ik gaan helpen? Om te groeien heb je water nodig. En elkaar. In eenheid. Zullen we bidden? Heilige Geest, ik bid opdat u neerdaalt op deze plek. Ik bid, Heilige Geest, opdat u spreekt tot de harten van de mensen. Dat welk oude ding, welke oude fase, er een halt toe geroepen moet worden om een nieuwe fase binnen te gaan. Dat u spreekt tot de harten. Op dit moment. Bid voor diegenen die ervaren dat er vanuit de jeugd af aan, vanuit de moederschoot aan, al afwijzing was. Ik bid dat je een enorme bevestiging zal ontvangen van Vader God, die jou gemaakt heeft en bedacht heeft voordat de wereld grondvestte. Dat is wat er staat in het woord. Voordat de bomen, voordat de vogels, voordat de aarde, het water, de lucht gemaakt is, heeft hij jou al gewild. Ook voor een ieder die zulke erge dingen zijn aangedaan. Die dingen die waar je compleet niks aan kan doen, maar die je overkomen zijn. Ik bid opdat je deze situaties niet zozeer vergeet, maar wel bij God kunt neerleggen. Kunt plaatsen. Opdat de volgende stap acceptatie en vergeving is. Van welke situatie dan ook. Heilige Geest, ik bid voor diegenen die kampen met negatieve gedachten over zichzelf. Die naar zichzelf kijken en zichzelf niet mooi vinden. Die eigenlijk niet zien de creatie die u gemaakt heeft van hun. Ik wil tegen die mensen zeggen, het woord zegt dat je bent gevormd in de moederschoot. Je bent gemaakt naar zijn evenbeeld. Bid opdat deze donkere wolk zal verdwijnen in de naam van Jezus. En als jij ervaart, misschien thuis of vanuit deze plek, opdat je een nieuwe start wil maken met God. Dat je misschien helemaal nog nooit eigenlijk God hebt toegelaten als jouw redder. Als jouw verlosser. Hij ging voor jou aan het kruis om jou daadwerkelijk vrij te kopen. Als jij dat bent, dan wil ik vanaf hier een moment een gebed doen. Vader God, ik bid voor de personen in deze zaal. En ook voor de personen die kijken. Misschien nu of later kijken. Ik bid. Opdat ze u zullen gaan herkennen en erkennen. Als de Vader, de God, de Allerhoogste. Bid dat ze, dat hun zonden vergeven worden. En een nieuwe start met u zullen maken. Heilige Geest, wilt u een bevestiging geven? Dat in het hart geschreven staat. Dat ze gered zijn voor de eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.